Dit is Papa Alfa Nul Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes nummer 1337 met een uitzending voor vandaag 26 juni 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Ja, het is net als gisteren, omdat ik zondag geen uitzending had, haal ik gisteren en vandaag dat in. Een deel van de uitzending staat om bij wijze van uitzondering door de week in het Engels. Het eerste gedeelte van deze uitzending is overigens gewoon in het Nederlands. Dat is deel 9 over de historie van onze hobby. De data die is identiek aan gisteren. Ik had gisteren niet zo heel veel rapporten en er zat wel heel veel werk in die uitzending. Modus en frequenties, dat zijn er 4, bestaan uit het volgende. 8 PSK 1000 op 2750 hertz. Ook 8 PSK 1000 op 1300 hertz. Dus 2 keer 8 PSK 1000, 1 keer op 2750 en eentje op 1300 hertz. Verder is er 8 PSK 125 op 375 hertz. 8 PSK 125 op 375. En BPSK, dus niet 8 PSK, maar BPSK 250 op 600 hertz. Op 600 hertz BPSK 250. Ik heb vandaag 2 superkorte nieuwsberichten. Morgen tussen de middag kun je het ISS weer horen als het ruimtestation contact maakt met 2 Duitse scholen. Dat is om ongeveer 10.32 uur UTC en dat is lokale zomertijd 12.32. 12 uur 32. Frequentie is zoals altijd 145.800 en je kunt het op een portootje al oppikken. Hè? Daarnaast is de nieuwste CQPA momenteel gratis te downloaden van de site van de VRZA www.vrza.nl. Ten slotte is er vanavond om 20:30 weer de D-Star-ronde, voorgezeten door Danny PA2SNK. Oh ja, dat vergeet ik dus bijna. Deze keer zal ik hem niet vergeten. Woensdag, dat is morgen dus om 27 juni om 2100 uur, is de 49ste aflevering alweer van de SSB-ronde op 144.345 plus minus QRM. De ronde wordt geleid vanuit Arnhem, vanuit het station PI4ANH. Dus morgen om 2100 uur rond 144.345 in Upperside. Deel 9 van de historie van het zendamateurisme gaat over de historie van 70 megahertz. We waren gebleven bij het International Geophysical Year. Net voor en net na de Tweede Wereldoorlog was een van de meest populaire amateurbanden de 5 meter band. In Engeland, zowel als in Nederland, was dat het geval. Voor de oorlog zat die band in Engeland rond 56 megahertz. Toen na de oorlog het zendamateurisme weer werd toegestaan, was de 5 meter band in Engeland toen tussen 58,6 en 60 megahertz al snel opnieuw heel populair. Dat duurde echter niet lang, omdat de band nabij kanaal 4 in 1949 werd toegewezen aan de BBC voor televisieuitzendingen. Vrijwel tegelijk werd de amateurband daarop in zowel Nederland als in Engeland ingetrokken. In Nederland kwam daar geen compensatie voor. Amateurs verhuisden vermoedelijk naar 28 MHz en later naar 144 MHz. De RSGB in Engeland bleef echter lobbyen en na 7 jaar in 1956 kregen zij voor de verloren gegaane 5 meter band 4 meter terug. Toen nog tussen 70,2 en 70,400. Later werd dat 70,0 tot 70,500. Zendamateurs in Nederland mochten overigens tijdens het International Geophysical Year, het IGY, waar we het vorige week ook over hadden, ook gebruik maken van de 70 MHz band. Dat was echter een tijdelijke zaak. Waar de Engelsen de band mochten blijven gebruiken, hield het in Nederland weer op. Decennia lang bleef het bandje vervolgens beperkt tot slechts enkele landen. Om die reden is er ook betrekkelijk weinig amateurapparatuur die standaard geschikt is voor 70 MHz. En langzaamaan begint dat overigens wel te veranderen. Traditioneel werd er deels uit noodzaak altijd meer zelfbouwapparatuur gebruikt dan op andere banden. En daarnaast werden veel omgebouwde mobiele phones gebruikt. Lange tijd waren het alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland waar amateurs op 70 MHz mochten werken. Daarnaast was er Portugal, inclusief de Azoren en verder enkele gemene bestlanden. Pas toen door het uit de lucht gaan van de analoge televisie in de meeste Europese landen de lage VHF vrijkwam, kwamen er schoorvoetend steeds meer landen bij met meestal een veel kleinere allocatie dan in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar was. Een hardnekkig gerucht is overigens dat Defensie in Engeland de toewijzing voor de amateurs daar uiteindelijk mogelijk had gemaakt. Doordat de band in veel landen primair voor militaire communicatie wordt gebruikt, was de gedachte dat in het Oostblok de uitzendingen van Defensie wel door de amateurs uit Engeland overstemd zouden worden, terwijl er lokaal vanwege de skipafstand geen storingen zouden plaatsvinden. Dit gerucht is overigens altijd door de Engelse overheid ontkend. Opmerkelijk is dat het ondanks het ontbreken van repeaters, die zijn ook nu nog nergens op 4 meter toegestaan op enkele papegaai-repeaters in België na, dat het bandje altijd zo populair is geweest, met name in Engeland. Voordelen boven 2 meter zijn onder andere het grotere bereik. Daarnaast ontbreekt bij mobiel gebruik, net als op 50 megahertz, de QSB nagenoeg geheel, omdat op dit soort lage frequenties bijna geen sprake is van reflecties. En sowieso gaat de fading door de grotere golflengte heel veel trager. Verder gaan signalen op 70 megahertz veel gemakkelijker dan hoge frequenties gewoon door de bebouwing heen, ook al doordat het niet gereflecteerd wordt. In de afgelopen jaren raakte onder andere door de komst van de goedkope Chinese portofoons de populariteit van deze band in Engeland nog verder in de stroomversnelling. Sinds 1 januari 2012 hebben amateurs in Nederland dus de beschikking over een riante allocatie in deze bijzondere en zeer exclusieve amateurband. Die allocatie is als een van de weinige landen even groot als de Engelse. Aan de amateurs nu de taak om de band zowel bij goede als bij slechte condities te gaan gebruiken. Ja, ik heb deze tekst geschreven toen de band vrijkwam hier. Door de ruime toekenning is er zeker genoeg plek voor lokale QSO's, zonder dat de X'ers daarvan hinder zullen ondervinden.
This is ARRL Audio News, your weekly summary of news highlights from the world of amateur radio. And now with this week's satellite update, here's Bruce Page, KK5DO.
You may not be aware, besides having the radios to complete school contacts and some random contacts, plus a digipeater on board the ISS, there's also an ARRIS ham TV system. Back in April, the transmitter in the Columbus module decided to stop working. Without a way to repair it in space, it will have to be sent in for repairs. Yes, it will be returned to Earth, be repaired, and then tested and sent back to the ISS. However, to make the round trip takes more than just placing it in a box and sending it. There has to be approval from the related space agencies as well as the cost involved. More information on the ham TV can be found on the amsat-on.be website. Thanks to Gaston, ON4WF, and the ARRIS ham TV for this story. This is Bruce Page, KK5DO, for the ARRL Audio News.
Use it or lose it. Als je de banden niet gebruikt, dan raak je ze kwijt, domme zendamateurs. Eigen schuld, dikke bult.
I'm Ono of the Foundations of Amateur Radio podcast in Australia, and you're listening to the Daily Minutes by Papa Alpha Zero Echo Tango Echo. Foundations of Amateur Radio. A question that occurs more often than you might think is one related to powering your radio. It comes in a few different flavors, like, I want to install a radio in my car, how do I power it? Or, I want to operate portable, what's the best way to power my radio? Or, what power supply should I buy? There are many more versions of this, but they all come down to the same underlying challenge. I spoke about sizing a battery a couple of years ago, but that's not the only consideration. If you look at the power specifications of my Yaesu FT857D, you'll see 13.8 volt DC plus or minus 15%, negative ground, 1 amp on receive and 22 amp on transmit. Based on this, I purchased two 26 amp hour batteries and a 45 amp variable power supply. My amateur license restricts me to 10 watt, and I tend to operate using 5 watt. On receive, the actual draw, specified in the documentation at 1 amp, doesn't go above half an amp in typical use. Transmit, specified at 22 amp, doesn't go above 3.6 amp at 5 watts, and at 10 watts it's still only 4.5 amp, so my 45 amp power supply is slightly overkill, by a factor of 10. By the way, that's an FM carrier on 2 meters. Different modes and bands have different current draw. I should make mention of the duty cycle, that is the difference in time spent transmitting and receiving. 100% duty cycle means that you're transmitting all the time. 50% means half the time, and 25% means that for every minute of transmission, you'll spend 3 minutes listening. There's more to the duty cycle. In brief, AM, FM and RTTY are 100% duty cycle modes, CW is a 40% mode, and SSB is a duty cycle of 20%. So if you're listening half the time on SSB, your duty cycle is only 10%. At this point, you should at least understand that what the manufacturer says on the box and what your radio actually does is entirely dependent on your use case. I have no doubt that there is a way that I can operate my radio so it draws 22 amp. I'm not quite sure how, but I'm sure it's possible. Sizing aside, there are other things you need to consider. If you're in a car, do you wire the contraption directly to your car battery or to a secondary battery? Should it be connected directly or via the accessory switch? Should you get a DC to DC power supply or some other technology? Also, not all cars are 12 volts, not all cars have their body as earth, and the thicker the wire between the battery and the radio, the better. My decision, given that I live in a country where distances are non-trivial, and in a state bigger than Texas, in fact, Western Australia is bigger than Alaska, Texas and Minnesota combined, I decided that it would be prudent to make the power supply for my radio completely separate from my car. I have a toolbox in the boot, that's the trunk if your regulator is the FCC, which contains two 26 amp hour batteries. I take it out to charge and put it back when I need it. Other solutions include second batteries with disconnect on low charge circuits, manual and automatic ones, direct connect to the main battery, and variations on that theme. In shacks, I've seen batteries which are constantly charged connected to a radio, and dedicated power supplies bordering on being a local substation to ensure that enough of the good stuff makes it into the radio and out to the antenna. For portable operation, I've seen lithium in several different flavors, car start boost batteries, mobile phone USB batteries, remote control car batteries, and the like. If you have more than one, bring some red Velcro and use it to mark the flat battery. One of the things you'll really only be able to learn after doing it is finding out what the noise level is that a power supply generates. A battery generally doesn't make noise, but the charger or upconverter might. Inverters are often a great source of HF noise, the cheaper the more noise, so test before you buy. Also, none of what I've said so far considers emergency preparedness, which is a whole other topic for another day. As in any technical situation, in theory, practice and theory are the same. In practice, they're not. Be prepared to do some real-world tests, see what your friends are doing, and see what you can take away from that. My purchase of a laboratory variable 45 amp power supply was excessive, but it's likely to outlast me. The two 26 amp hour sealed lead acid batteries are very heavy, but I avoid carrying them as much as I can, and so far, 7 years later, they still last most of the weekend during a contest. There's not a one-stop solution for power, just like there isn't one for picking a radio. How do you power your radio? I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima Alpha Bravo.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.
De Daily Minutes is nadrukkelijk niet geschikt voor alle leeftijden.
En microfoon naar retour.